inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi Voor.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Marcel Adriaanse. Marcel Adriaanse is ondernemer, investeerder en auteur van het boek Zaken doen op gevoel. Ik spreek met Marcel over zijn ondernemersreis die grote hoogtepunten kent, maar ook dieptepunten. Je hoort natuurlijk ook meer over Marcels boek Zaken doen op gevoel. In dit boek leer je om je intuïtie te gebruiken om meer succesvol te zijn en dat leer je op een gestructureerde manier. Bijvoorbeeld om te gebruiken in je bedrijf of als je wilt gaan investeren in bedrijven. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering met Marcel Adriaanse, auteur van Zaken doen op gevoel.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Gooi Voor.
Marcel Adriaanse, auteur van het boek Zaken doen op gevoel en tevens ondernemer en investeerder. Van harte welkom bij deze podcast.
Dankjewel.
Ja, vertel eens. Zaken doen op gevoel. Wat houdt dat precies in?
Dat betekent dat je zaken doet op je gevoel. Vaak zijn we natuurlijk geneigd om in zaken doen naar ratio's te kijken. Mm-hmm. En daar beslissingen op te nemen. Of te zorgen dat je een deal kunt sluiten. En teruggaan naar je gevoel en daar de win creëren of betere beslissingen kunnen nemen, dat kan wel eens helpen om een betere uitkomst te realiseren.
Ja, en hoe ben je ertoe gekomen om dit boek te schrijven?
Nou, dat is een leuke vraag. Uiteindelijk ben je bijna 25 jaar ondernemer en kijk je nou eens terug op je leven van ja, hoe heb je nou dingen gedaan? En ik doe eigenlijk alles op gevoel. En het boek schrijven heb ik gedaan om een soort footprint achter te laten, een gedachtegoed achter te laten. Omdat ik merkte dat ik vaak in gesprekken mensen één op één enorm kan inspireren of perspectief kan bieden. En vaak is het probleem niet altijd opgelost, maar dan gaan ze toch blij naar buiten van nou, ik heb er energie om het aan te pakken. En daar wilde ik wat meer mee doen om het impact breder te maken. Ja. Hoe doe je dat dan? Dan kun je natuurlijk een televisieprogramma op gaan nemen of concepten gaan bedenken. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een boek om dat gedachtegoed te ordenen, zeg maar, in een model waardoor het ook toepasbaar is voor de lezer of degene die ermee bezig is.
Ja. Hey, en laten we eens teruggaan in de tijd, want je zegt ik ben ondernemer, je bent inmiddels ook investeerder, maar waar is het ondernemen begonnen?
Toen ik 16 jaar was, leerde ik brommen rijden. Dat kon toen nog zonder brommerdiploma.
Waar was dat?
Dat was in Zeeland. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje, Oostkapelle. En uiteindelijk ga je dan op je 16 jaar met brommers aan de slag, zelf rijden. Uiteindelijk kon ik daar wel aardig goed aan sleutelen en wist men mij te vinden. Dus dan heb je gauw een klantenkring om je heen van vrienden die zeggen van joh Mars, kun je dat ding van Huikers nakijken? Mm-hmm. Dus daar begonnen de eerste stap al in ondernemerschap. En ik heb daar zowaar nog een opleiding in gevolgd. Dat heet vakbekwaamheid autobedrijf. Dan kun je zelfs een autobedrijf beginnen. Ik heb er nooit wat mee gedaan, maar dat waren de eerste stappen.
Ja, wat was de volgende stap?
Uiteindelijk moest ik nog in dienst. Ik was een van de laatste die de dienstplichten moest vervullen. En daarna heb ik 7 jaar voor een bedrijf gewerkt in de detacheringswereld, de uitzendwereld, in de olie- en gasbusiness. Daar heb ik het vak geleerd hoe je zeg maar een interim adviesbureau op kunt zetten.
Dat ben je dus zelf gaan doen?
Ja, toen heb ik het ondernemerschap weer opgepakt. Mm-hmm. In januari 2000 zijn we gestart met Hofmeijer. Wat dus inmiddels een best wel groot interim adviesbureau is.
Oké, vertel eens.
Ja, 130 man personeel, bijna 10 miljoen omzet. Dus dan heeft het wel een aardige omvang.
En hoeveel tijd steek je daar nu nog in?
Op dit moment niet zo heel veel. Uiteindelijk in 2017 heb ik gekozen om uit de operatie te stappen. Mm-hmm. Je ziet dat een ondernemer goede dingen doet en een manager doet dingen goed. Dat is een groot verschil. Mm-hmm. En het leek ook wel, in 2018 zijn ze daarna nog 20% gegroeid. Mm. Dus dan zie je dat je als oprichter, ondernemer, heel veel passie hebt voor sales, het opzetten van zo'n bedrijf. Maar uiteindelijk zie je dat de omvang zo groot is dat ook wel dingen echt goed moeten gebeuren, waardoor je weer een volgende stap aan de groei kunt maken. En ik vond zelf dat ik daar niet de juiste persoon voor was.
Ja. Heb je een voorbeeld van iets wat je echt minder goed gedaan hebt?
Uiteindelijk zie je dat in de groei van een onderneming iets waar een DGA of een oprichter heel goed in is, een bottleneck kan worden.
Mm-hmm. En was dat bij jou? Waar bleek dat uit?
Mijn achtergrond is sales. En dat had ik dus geleerd in die 7 jaar voor dat bedrijf werken. Zeg maar dat je dan heel goed bent in het verbinden van een klant met een correcte professional in een project. En uiteindelijk zie je dat een onderneming daar moeite mee heeft om dat dan autonoom op te pakken, waardoor het te lang van jou afhankelijk is als persoon. Ik denk achteraf gezien, als ik dat eerder had losgelaten, eerder zeg maar de mensen de kans te geven om het op hun eigen manier te doen, dat je die groei en die onafhankelijkheid of die autonomie van dat bedrijf eerder had vorm kunnen geven.
En is er een concrete situatie geweest waarvan je denkt van dat had ik echt niet moeten doen?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk uiteindelijk dat het binnenhalen van opdrachten of grotere opdrachten, als je dat zeg maar eerder samen doet met je collega's in plaats van zelf, dan leren je collega's daar vlugger hoe je zo'n deal binnenhaalt, hoe je zo'n klant binnenhaalt. Dus het is niet zozeer dat je dingen fout gedaan hebt. Ik denk wat ik zelf niet goed gedaan heb, is dat ik dat in een aantal jaren eerder had moeten laten plaatsvinden, waardoor je die kennis en die ervaring gewoon deelt. En ik denk ook dat je collega's en je salesmensen daar ook meer van leren. Hmm. En dat ook eerder, zeg maar, dat die kennis eerder tot ze komt. Dat had ik echt anders kunnen doen.
Ja. Hoe ging het bij Hofmeijer? Dat ging altijd lekker voor de wind? Of waren er ook andere tijden?
Nou, tot 2009 ging het aardig voor de wind. We hadden een schaatsploeg. We sponsorden Sparta als voetbalclub in de Eredivisie. 2009 kwam de crisis eraan. De vorige crisis waar we mee te maken hebben gehad met de financiële de bankentoestanden. En in 2009 verongelukte ook nog een keer mijn compagnon. Hmm. Dus dan heb je een externe crisis.
Wow, wacht even. Je compagnon verongelukte? Wat is daar precies gebeurd dan?
Ja, uiteindelijk heeft hij een ongeluk gehad in Oostenrijk. Dus dat doet dan met jezelf wel heel veel. En met zijn onderneming natuurlijk ook.
Ja, en wat was de impact op het bedrijf? Ging je toen op zoek naar een nieuw compagnon uiteindelijk? Of ben je het alleen gaan doen? Hoe ging dat verder?
Uiteindelijk sta je er alleen voor. Dus op dat moment voel je je wel een lange tijd eenzaam. Ik denk dat het wel een maand of 6 geduurd heeft. Door de crisis die we hadden, zeg maar, extern, gewoon in de markt, word je wel gedwongen om na te denken van, ik moet wel wat anders gaan doen. Ik had toen nog de naïviteit om te denken van, we hebben het altijd samen gedaan, ik kan het nu ook alleen. Maar ja, dus net als met een tandem, daar kun je natuurlijk alleen op zitten, maar uiteindelijk gaat de trappen dan toch wel zwaarder. Dus ik wist dat ik dingen moest veranderen in onze dienstverlening, omdat dat gewoon door de markt gevraagd werd. En eigenlijk is dat achteraf wel mijn geluk geweest, omdat je dan gedwongen wordt om te kijken van, wat kan ik nou zelf nog? En waar heb ik andere mensen voor nodig? En toen ben ik gaan bouwen aan het team wat de organisatie nu is. Want je ziet dat het type professional wat we toen hadden en wat we nodig hadden, dat was echt verschillend. En ik wist ook dat ik het niet zelf voor elkaar kon krijgen om dat goed neer te zetten. Dus dan ga je na 6 maanden, alleen ronddolend met alle emoties van dien, toch op zoek naar mensen om je heen die je kunnen helpen om die dienstverlening gewoon te optimaliseren en beter neer te zetten. Waardoor het bedrijf weer toekomstbestendig is.
Ja, en voor de luisteraars, misschien heel kort even, maar wat deden jullie precies? Wat was de core business?
Nou, Hofmeijer beweegt zich in de financiële wereld. Het tastbaar voorbeeld is de corporatiewereld of bij de gemeentes en de onderwijsinstellingen. En daar wordt dus de financiële administratie gedaan. En in die tijd had je nog echt te maken met mensen die facturen inklopten en dat soort dingen. Nou, door de automatisering en digitalisering verandert dat snel. Dus een mbo-niveau functie, dat bestaat ook bijna niet meer. Dat werden allemaal hbo'ers, hbo plus, universitair geschoold personeel. Dus wij moesten een transitie maken in het niveau van de mensen, omdat het werk op financieel gebied veranderde. Dus het beter meedenken op het financiële vlak, meer toekomstgericht zijn van, we hebben inkomsten en we hebben uitgaven. Maar wat betekent dat nou voor de toekomst? Dat vragen opdrachtgevers. En bij de corporatiewereld hebben we natuurlijk meegemaakt met alle toestanden van dien in die sector, dat er op heel veel vlakken regelgeving gekomen is, wat wel financiële impact heeft, maar niet zozeer met debiteuren, crediteuren te maken heeft, maar meer met wat verwacht de overheid van een corporatie om het goed te doen. Dus dat vraagt, het zijn intelligentere vraagstukken.
Ja, misschien toch nog even terug naar jouw toenmalig compagnon, want die was dus ineens weg. Maar hoe was die samenwerking daarvoor? Jullie hebben het echt samen opgebouwd of hoe zag dat uit?
Ja, wij waren wel twee handen op één buik, als ik het zo mag zeggen. En dat heb je ook wel nodig als je zo'n onderneming opbouwt, dat je elkaar haarfijn aanvoelt. Op sommige vlakken waren we verschillend. Maar als je kijkt naar normen en waarden, als je kijkt naar hoe je met klanten omgaat, hoe je met je personeel omgaat, wat daar belangrijk in is, daar dachten we 100% hetzelfde over. Nooit een discussie.
Geloof je dat hij nog ergens is?
Denk het wel, ja.
Ja, want Heeft het je veranderd als mens?
Ja, een goede vriend van mij zei tegen mij, joh, sinds die tijd heb ik je nooit meer rustig gezien. Dus ik denk dat daar een verandering zit dan, denk ik.
En waarom zei hij dat?
Ja, nou ja, goed, ja, uiteindelijk. Het is natuurlijk toch een ervaring die veel mensen niet meemaken, die ook niemand gunt, ook een gezin niet gunt. En je verwacht het ook helemaal niet, omdat je denkt van, ja, dat is net als in een huwelijk, we gaan de eindstreep gewoon samen halen. Ja, misschien is het daarmee te vergelijken, weet je, met zo'n gevoel, dat je daar dan die rust kwijt bent of zo. Ik ervaar het zelf zo niet, maar dat hoor ik wel terug van de buitenkant. Hmm. Dus dat is wat het me veranderd heeft.
En wat gebeurt er dan precies? Wat is die onrust?
Nou kijk, ik vertaal het in de zin dat je ziet dat die crisis jaagt je enorm op. Hè. Je bedrijf staat natuurlijk onder druk. En dat kunnen ondernemers nu natuurlijk ook voelen als je kijkt naar de crisis waar we nu in zitten met de hele COVID-perikelen. Ja, word je gewoon opgejaagd om te zorgen dat je je bedrijf in leven houdt. Dat je voor je mensen de salarissen kan betalen, je klanten kunt bedienen. En als producten of diensten niet meer op elkaar passen, ja, dan heb je de neiging om te hard te gaan lopen. En ja, dat heeft ook de weerslag op jezelf. Ja. Dus als je dan kijkt naar wat je dan meemaakt in die jaren daarna, dat je ook wel een stuk roofbouw pleegt op je eigen lichaam.
En hoe zag het er bij jou uit?
Nou, uiteindelijk zijn natuurlijk de geëikte hart- en darmproblemen komen dan wel voorbij. En dan ben je 37, 38. Dan denk je, ja joh, weet je, dat gaat mij overkomen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn geleidelijke processen die je niet direct in de gaten hebt tot het zover is. En eigenlijk zo'n lichaam zegt van, ja joh, ja, ik ga met jou gewoon even niet meer mee. En ik heb wel geleerd om daarvoor te waken. Ja, dat heeft me wel veranderd, zeg maar. Ik denk dat dat wel een positieve wending is geweest. Dat je leert om je lichaam, je geest en je energie beter in balans te houden. En dat had ik toen absoluut niet.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Oké. Okay. Je bent nog steeds aandeelhouder, eigenaar van het bedrijf.
Ja.
Hoeveel procent, of waar moet ik aan denken?
Driekwart. Ja.
Oké, okay, en wat doe je dan precies nog voor het bedrijf?
Nou, nu zit je in een soort raad van advies, raad van commissarisachtige rol. Mm-hmm. Je praat met iedereen en je spreekt met de algemeen directeur. En uiteindelijk kan het ook gewoon zijn dat er ergens een klant een behoefte heeft. En dan haak je daar licht. En je zegt van, nou, we kunnen jullie helpen met onze dienstverlening. En dat is natuurlijk snel geregeld om dan te zorgen dat Hof Meijer aan tafel zit. Mm. Of ik ga mee.
Ja, dus commercieel gezien doe je dan ook nog wel eens iets. En dan misschien leuk om even de sprong te maken naar het aandeelhouderschap. Ik heb zelf een klein beetje ervaring omdat ik ook uit mijn vorige bedrijf gestapt ben, uit mijn operationele rollen. En dat als een voor- en een nadeel heb gezien. Dus het is fijn om meer tijd te hebben. En tegelijkertijd kwam ook de soort van zoektocht van wat ga ik dan doen. En wat ik zelf ervaar is dat een aandeelhoudersrol toch wel iets heel anders is dan gewoon echt ondernemer zijn. Hè? Dus een aandeelhouder die moet ook naar getallen kijken en zit ook veel meer op afstand. Dus die moet ook met minder informatie toe. Hoe kijk jij naar aandeelhouderschap?
Ja, nou, het is een goede vraag. Want uiteindelijk zie je dat aandeelhouderschap en ondernemerschap zijn twee verschillende dingen. En aandeelhouderschap vertegenwoordigt dat je eigendom hebt. Hè? Je bezit iets. En als je ondernemer bent of je bent bestuurder, ja, dan ben je dus actief in die onderneming en dan heb je dus invloed op wat er gebeurt. En mijn ervaring is toch wel dat heel veel aandeelhouders die niet actief zijn in een onderneming, ja, dan zich gaan bemoeien met wat de koers van zo'n bedrijf is. Of, heel praktijkgericht, dat er in aandeelhoudersvergaderingen zaken besproken worden die eigenlijk te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Aandeelhouderschap gaat over strategie, toekomstbestendig, het kritisch aanspreken van de bestuurder of de directie. En zorg ook dat de vraagstukken die liggen op het uitvoeren van het beleid, ja, op het bordje liggen van de bestuurder of de directeur. En niet op het bordje van de aandeelhouder.
Kun je daar eens even een heel concreet voorbeeld van geven?
Nou, goh, een, het aanschaffen van een software systeem, wat bijvoorbeeld 2 ton kost.
Mm-hmm.
Nou, daar heb je als aandeelhouder best wel.
Vertel eens, wat was jouw mening en wat gebeurde er aan de andere kant van de tafel?
Nou, wij hebben daar, je voelt dat goed aan. Wij hebben daar dus totaal niet over gesproken, omdat ik die beslissing gewoon bij die directie gelaten heb.
Oké, en wat gebeurde er toen?
Nou, niks. Het wordt gewoon aangeschaft, omdat het past in het beleid van de onderneming. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel aandeelhouders het gevoel hebben van, nou, daar wil ik toch wel even over meepraten en over meebeslissen.
Had jij dat gevoel ook?
Nee, absoluut niet.
Oké, dus
nee.
Jij hebt het wel losgelaten.
Ja.
En wat was dan een situatie waarin je het niet kon loslaten? Dat je echt dacht, oh fuck, waarom doen jullie dit zonder mij?
Nee, dat klinkt vreselijk arrogant, dat heb ik nooit gehad.
Hm.
Nee. Maar dat komt omdat ik mijn bed uitkom om mensen te laten groeien en onderneming te laten groeien. En ik heb letterlijk meegemaakt dat ook in andere ondernemingen een beslissing genomen wordt die misschien wel 50.000 euro gekost heeft, maar waar wel heel veel van geleerd is. En dan kun je achteraf zeggen, ja, ik grijp in, waardoor je die 500.000 bespaart. Maar heeft de onderneming, heeft het managementteam, hebben de medewerkers er dan wat van geleerd? Dan heb je eigenlijk alleen maar, soms moet je wel eens iemand een keer van de trap laten rollen, om te weten dat het gevaarlijk is.
Klinkt ook wel alsof het gaat over geloven in mensen. Hè? Dus echt vertrouwen stellen in mensen. Is dat belangrijk voor je?
Ja, absoluut. Ja, dat ding dat de voorwaarde is. Absoluut.
Ja. Ja. Waar zou je nog in willen groeien als ondernemer?
Ik denk als ik het toverstafje zou hebben en ik ben 5 of 10 jaar verder, dat ik de investeringen die ik nu heb lopen in de ondernemingen waar ik mee bezig ben, dat je dat nog sneller kunt doorgronden of nog beter kunt analyseren, waardoor die onderneming sneller kan groeien en waardoor die mensen dus ook sneller kunnen groeien. En dat laatste is eigenlijk het belangrijkste. Daar zie ik nog heel veel ruimte voor mezelf.
Ja, dus misschien zou je kunnen zeggen betere investeerder worden ook? Of ja, is dat de nauwe definitie?
Ja, dan zou ik denken van, goh, dan gaat het om het resultaat wat je dan wil halen. Uiteindelijk zie ik dan een betere investeerder als iemand die beter in staat is om nog beter, misschien in iets hoger tempo, zeg maar, de patronen te herkennen en de juiste spiegel voor te houden, waardoor zo'n onderneming sneller kan groeien. Ja. Daar zit nog wel winst.
Ja, en heb je een voorbeeld van een belemmering die je dan ervaart? Iets uit de praktijk bijvoorbeeld?
Uiteindelijk zie je dat heel veel ondernemingen te maken hebben met de juiste product-marktcombinatie. Wat los je op? Er worden heel veel dingen bedacht, zowel producten als diensten. En dat komt ook heel vaak voorbij. En dat kunnen start-ups zijn, dat kunnen scale-ups zijn, maar dat kunnen ook gewoon echt gevestigde bedrijven zijn. Maar de wereld om ons heen verandert. Dus hetgene wat aangeboden wordt in een product of een dienst verandert ook. En op het moment dat je dat beter kunt doorgronden, zeg maar, en die verbinding sneller kunt maken, of juist sneller kunt zeggen, nou joh, dit is gewoon geen goed idee. Daar zie ik nog wel een parallel, zeg maar. Dat je daar ziet, dat is nog wel een worsteling. Voor veel ondernemers is dat een worsteling. Maar dat zie ik bij mezelf ook van, ja, weet je, wat is nou de juiste route daarin? En wat is nou de beste oplossing om het uit te zoeken?
Hmm.
En als je het dan weet, ja, is dat dan ook, klopt dat dan ook? Weet je, is dat ook echt de oplossing? Of, hey, dit lossen we op.
Ja, en hoe zou je daar beter in kunnen worden? Of hoe zie je dat voor je, die groei?
Ja, there is no shortcut for experience. Weet je, je moet dat gewoon blijven doen. Dat is net mijn ondernemen. Het is nieuwsgierig blijven naar mensen, nieuwsgierig blijven naar producten en diensten en daarover blijven spreken. Dus als je die informatie stapelt dan, en je blijft dat doen, dan weet ik 100% zeker over 5 over 10 jaar ben ik daar beter in dan wat ik nu ben.
Gooi voor. Gooi club.
Ja, we zijn ongeveer halverwege het gesprek met Marcel en ik wil je bedanken dat je luistert naar deze podcast die bekroond is met een BNR Dutch Podcast Award. Zijn wij nog geen vrienden op LinkedIn? Dan zou ik het superleuk vinden als je mij toevoegt. Dan kunnen we elkaar iets beter leren kennen. En als jij ondernemer bent, dan zou ik het sowieso leuk vinden om je een keer face-to-face te ontmoeten. En ik organiseer elke 2 weken een open groeisessie voor ondernemers. En jij kan erbij zijn. Dus als je het interessant vindt, schrijf je even in voor een online groeisessie. Dat is elke woensdagochtend om 9:30, 1 keer per 2 weken. En dan ga je lekker sparren met andere ondernemers. Dus je leert nieuwe mensen kennen. Je werkt aan jezelf en aan je bedrijf. En jij en ik kunnen elkaar ook even zien. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek met Marcel Adriaanse.
Luister. lekker verder naar Groeivoer.
Nog even over groei. En dan gaan we ook naar jouw boek, want daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar. Waar zou jouw vrouw je eigenlijk in willen laten groeien?
Als je zou vragen aan haar van, goh, weet je, waar staat Marcel voor? Dan zal ze ongetwijfeld zeggen, hij staat altijd voor je klaar. Ik denk waar ik nog kan groeien is nog iets meer rust bewaren in de dingen die ik soms wel van dingen vind. Of waar ik mee thuis kom. En dan zit je natuurlijk verkokerd in je eigen gedachtepatroon. En dat heb je met een goede partner. Die zegt dan wel eens van, ja joh, Mars, het zou ook wel eens anders kunnen zijn. Laten we die andere kant ook eens bekijken. En dan zou ik heel veel tijd en energie kunnen winnen.
En wat zijn dat voor dingen dan waar jij je zo in vastbijt?
Nou, bepaalde processen die op een bepaalde manier niet goed lopen. Of in een bepaald tempo waar ik van denk van, joh, dat kan toch veel vlugger. En dan zie je dat mensen hebben tijd nodig om dingen te leren en te adopteren, zeg maar. Dus dan zit je, kom je in mijn eigen boek, dan zit je in een bepaalde projectie, kom je dan terecht. Waardoor je dus van zo'n proces of zo'n persoon iets vindt. En ja, dan spiegeltje voorhouden, dat geeft dan wel als ik denk, dat kan inderdaad ook. Hè. Misschien gaat het juist wel heel erg goed en moet ik het juist meer geduld geven.
En je zei ook, Marcel staat altijd voor iedereen klaar. Toen dacht ik meteen van, dat hoor je wel eens vaker bij ondernemers, hè, van je bent eigenlijk te lief of te dienstvaardig of dat soort dingen. Herken je daar iets van?
Ja, te lief. Ja, ik denk omdat ik mensen wil laten groeien, heb ik daar wel meer geduld voor. Dus ben ik dan niet iemand die het conflict opzoekt. Ik herken wel mensen die, zeg maar, gedreven zijn om het sluiten van een deal of de hoogste winst te halen of echt wel resultaatgericht te zijn. Dat heb ik niet zo eigenlijk. Ik zie dat, daar ben ik dan misschien wel iemand die inderdaad eerder conflictmijdend is. En dan, daar heb ik dan wel weer geduld in. En stiekem voor mezelf denk ik dan wel eens van, kom op, dat kan toch wel wat vlugger. Dus ik herken het wel.
Ja. Hoogste tijd om naar je boek te gaan. We hadden het nu net even over te lief zijn of juist niet lief genoeg zijn. Waarom ik dit erbij haal is omdat business heel vaak geassocieerd wordt met hardheid, hè? Keiharde business en een zakenman. Hè? Daar wordt ook nog steeds, mensen vinden daar iets van. Hè? Dus als je een bedrijf hebt of ondernemer bent, dan gaat het je waarschijnlijk om het geld.
Ja.
Nou, dit zijn de clichés. Er zijn natuurlijk al heel veel mensen die ook de nuances kennen.
Ja.
Maar laten we even aannemen dat business haaks staat op gevoel. Maar je hebt daar een hele andere mening over. Neem ons eens mee.
Ja, je zegt dat mooi. Hè? Uiteindelijk is het natuurlijk een bepaald beeld. Stuur je op resultaat. Ik heb geleerd en ook wel gezien bij andere ondernemers. Op het moment dat je het gevoel beter laat spreken. Hè, wat ik in het begin ook aangaf. We gaan terug naar ratio's. Hè? We zijn geneigd om daar natuurlijk, naarmate we in onzekerheid komen. Of we krijgen druk van een bank. Of leveranciers die hun geld willen hebben. Om in Excel te duiken. En dan ben je ook geneigd om naar die cijfers te gaan kijken. En dan ontstaat er een bepaalde hardheid. Dus dat beeld snap ik wel. Maar uiteindelijk als je medewerkers blij zijn en je klanten zijn blij, dan lopen dingen gewoon veel meer vanzelf en creëer je een beleving. En of dat nou een kleine onderneming is of een hele grote onderneming is, kunnen we zat voorbeelden van noemen. Maar je wilt gevoel aanspreken van je klant en je wilt gevoel aanspreken van je medewerker. En hoe meer je, zeg maar, stuurt op hardheid. Ja, ik zat vanmorgen nog in een online sessie. En dan kwam een ondernemer voorbij en die groeit heel hard. Elk jaar 100%. En je voelt aan hem dat hij stuurt, zeg maar, op resultaten. Ja, uiteindelijk gaan mensen daar niet voor lopen. Uiteindelijk willen mensen een bepaald gevoel hebben bij jou als leverancier. Of een bepaald gevoel hebben bij jou als werkgever. En dat is toch het onbewuste wat je dan aantikt.
Maar zei je nou dat die ondernemer heel hard groeit?
Ja.
En hij stuurt op resultaat?
Ja.
Ja. Maar wat leer jij van die ondernemer? Wat doet hij goed en wat doet hij niet goed?
Nou, ik denk wat hij heel goed doet is dat hij inspeelt op de markt. Dat je daar dus de durf hebt om op te schalen en mensen aan te nemen. En ik denk uiteindelijk dat als je kijkt naar een ondernemer die heel snel groeit, zorg dan wel dat je de juiste normen en waarden vasthoudt die je zelf ook fijn vindt. Je hebt natuurlijk wel de neiging om achter de resultaten aan te lopen. Dat is natuurlijk zeker als dat lekker gaat en dat is jouw drijfveer, dan is dat voor jezelf misschien wel goed. Maar je ziet zeker bij millennials dat die komen om een andere reden hun bed uit. Hmm. En dat de bankrekening van jouw bedrijf dan dik gevuld is of jouw eigen bankrekening. Dat is een prachtig resultaat, maar uiteindelijk is dat niet hetgene waar je op kunt sturen. Hm. Dus dan is het gevoel veel belangrijker.
Ja. Je hebt er een boek over geschreven. Wat staat erin?
Het gaat over intuïtie. Het is letterlijk mijn gedachtegoed. Het is een soort footprint. En het is opgedeeld in twee helften. De ene helft gaat over het beter kunnen laten werken van je eigen intuïtie. En de andere helft van deel 2 van het boek gaat over het voeden of het aanspreken van de intuïtie van de ander. Waardoor je een betere verbinding krijgt en ook beter een win-win kunt realiseren met elkaar.
Oké, okay, en wat is intuïtie dan precies?
Ja, intuïtie. De definitie is eigenlijk dat je een actie of een beslissing inzet waar je stiekem van tevoren wel weet dat het de juiste is.
Hetzelfde als onderbuikgevoel of is het net weer anders?
Hoe... Nee, dat is het wel. Het is echt van je gut feeling die je kunt volgen. En dat kun je niet in een model stoppen. Hè. Intuïtie kun je niet in een model stoppen. Maar wat ik gedaan heb met dat boek...
Toch geprobeerd?
Nou, wat ik geprobeerd heb met dat boek, en dat is denk ik wel gelukt, is dat als je boeken leest over intuïtie, dan zul je een heel hoog ja-gehalte hebben. Hè. Malcolm Gladwell of Ab Dijksterhuis. Het zijn natuurlijk prachtige boeken. Heel veel herkenning. En dan leg je zo'n boek weg en dan denk je, ja, goh, wat kan ik er nou zelf mee? Hoe toepasbaar kan ik het maken? En ik vind als je een boek schrijft of als je een boek leest, dan, ja, dan moet er iets in zitten waar je op het moment dat je dat weglegt en je hebt dat stukje gelezen, dat je naar buiten loopt en er direct mee aan de slag kunt. En dat heb ik in een model weten te gieten om te zorgen dat er dus die toepasbaarheid heel goed naar voren komt.
Misschien nog even terug dan naar de definitie van intuïtie. Je zegt eigenlijk onderbuikgevoel. Heb jij een voorbeeld uit je eigen ondernemerschap dat je dat genegeerd hebt?
Ja, ik denk dat je soms wel eens mensen aanneemt of aangenomen hebt waarbij je te veel op de ratio afgaat. En dan zeg ik, nou, wat kan ik eraan winnen? Weet je, hoeveel salaris heeft iemand? Wat zou dat kosten? Hoe lang gaat dat duren voordat iemand al rendabel is? En dat je daar dan te lang op blijft staren en jezelf eigenlijk op blind staart op die rationele gegevens. En achteraf denk ik dan van ja, goh, als ik naar mijn gevoel geluisterd had, had ik die persoon gewoon niet aan moeten nemen. En dat gebeurt ook wel eens bij klanten, hè, dat je een grote opdracht binnen kunt halen. Je van, goh, als ik die opdracht naar binnen haal, heb ik zoveel winst gemaakt. En wat je dan krijgt is dan, zeg ik altijd maar, het doen om de poen. Nou, dan haal je een grote opdracht binnen, hartstikke blij, dat lijkt ook super te gaan. En naarmate zo'n project of zo'n proces dan vordert, of zo'n relatie met zo'n klant vordert, zie je gewoon dat je ja, de verbinding niet gekregen hebt omdat je een win-win wil creëren. Je hebt eigenlijk gekeken van, nou joh, wat kan ik nou maximaal uithalen? En ja, dat zijn zo wel van die dingen. Ik van, goed, dat, ja, dat begin je zeker in je jonge jaren. Dan wil je natuurlijk scoren bij je baas of weer scoren bij je eigen bedrijf. En achteraf denk je dan van, nou, ik wist eigenlijk stiekem al dat dat hoop ellende zou opleveren.
Ja, ik moet even terugdenken aan mijn begintijd als ondernemer. Begonnen met twee compagnons samen. We hadden het bedrijf Mijn Student. En wij deden met studenten allerlei klusjes. Dus we gingen verhuizen en tuinieren en schoonmaken en schilderen. Nou, we deden van alles en nog wat. En in die tijd heb ik een zesde zintuig ontwikkeld voor lastige klanten. En dat klinkt een beetje onaardig, maar het is meer dan terecht. Want we hadden gewoon mensen die dan opbelden en zeiden van ja, ik heb jullie offerte gezien, maar ik ga niet akkoord met artikel 3.8 van de algemene voorwaarden, want la la la, heel verhaal. Nou, de eerste keer gingen we daarin mee. En dan was het tijdens de klus, zat die klant bij wijze van spreken op de stoel ernaast om alles in de gaten te houden of het wel goed ging. En die had overal opmerkingen over. En vervolgens, als de factuur verstuurd was, dan werd er nog over de facturen gesteggeld. Dus een van de vuistregels die we toen ontwikkeld hebben is, als een klant aan het begin klaagt en zeurt, dan gaat hij waarschijnlijk tijdens en na de klus ook nog blijven doen. Nou kun je zeggen van, hey, klanten die kritisch zijn, die maken je bedrijf sterker. Dus daar mag je je voordeel mee doen. Maar er zaten ook mensen bij die probeerden er echt een slaatje uit te slaan of korting te bedingen of nou ja, allerlei flauwe trucs uit te halen. Ja, wat nog mooi maakt met een klant, die komt en die gaat. Alleen als je de verkeerde medewerker aanneemt, daar zit je dan mee opgescheept. En dan denk je natuurlijk met je naïeve kop ook nog van, nou, dat komt wel goed en we gaan eraan werken. En als we allemaal een beetje ons best doen en bla bla bla. Dus dan komen al die smoesjes. Dus toen je dat zo zei, dacht ik van ja, dat herken ik inderdaad. Ik denk dat de luisteraars, hè, die ondernemers zijn, dat misschien ook wel herkennen. En overigens ook als je geen bedrijf hebt. We gaan allemaal tegen ons gevoel in. Hoe is de relatie tussen informatie en onderbuikgevoel? Want je hebt toch ook informatie nodig? Of is het of? Hoe zie jij dat?
Nee, je hebt het zeker nodig. Dat is een goede vraag. En uiteindelijk zie je dat in mijn beleving is ook de tweede stap in het boek, zeg maar. Dat je hebt die emotie moet, zeg maar, geneutraliseerd worden. Hè. Je hebt het even over die lastige klant of die waar dat rode vlaggetje omhoog gaat. Dan kun je er van alles van denken. Nou, het kan euforisch zijn, want dan kan er heel veel geld aan verdienen. Of je denkt, hé, daar heb ik er weer zo een. En dan zie je dat je heel goed moet bepalen van, joh, wat is nou mijn hogere doel? Waarom wil ik die klant binnenhalen? Of wat wil ik met mijn bedrijf bereiken? En daar zie je die ratio al een beetje omhoog komen. Vervolgens moet je kijken van, wat is de win-win situatie? Met andere woorden, als die klant er te veel een slaatje uit wil slaan, ja, ga je dan wel blij met elkaar door het leven? Ja, dat zijn toch allemaal analyses waar je over na moet denken, waar ook ratio's aan vast kunnen zitten. Ik bedoel, je hebt een prijs en er moet een marge gemaakt worden en er moet iets geleverd worden.
Dus even voor de luisteraar. Dus we hebben het over ratio als in rationele argumenten. Maar ja, je hebt het ook over ratio's in de zin van getallen die moeten kloppen, toch? Of niet?
Ja, maar dat zijn, okay, dat zijn voor mij, dat is eigenlijk, dat, ja, dat is getallen, hetzelfde. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Weet ja, oké, ja. Okay, ja, ja.
Als je een getal analyseert, dan, ja, daar zit weinig gevoel aan vast, zeg maar. Ja. Dat is gewoon Excel.
Ja, dat hoort bij elkaar, ja.
Gewoon Excel doortijgeren. Dus die ratio's, die tel je allemaal op bij elkaar. En uiteindelijk merk ik dan aan mezelf, hè, dat als je dan, zeg maar, je intuïtie aan wil spreken, dat je er ook vertrouwen in moet hebben. Dus zorg dat je dan die ratio's weglegt en gaat mijmeren over hetgene wat je allemaal verzameld hebt. En om dat praktisch te maken, kijk, iedereen koopt wel eens een huis. En als je een huis koopt, nou, wij wilden een huis kopen, wij wilden graag een woonkeuken in ons huis. Dus dat was iets, dat was ons hogere doel. Maar uiteindelijk zitten natuurlijk allerlei berekeningen aan vast. Kun je de hypotheek betalen? Kun je de financiering betalen? Wat moet ik nog betalen om te verbouwen? En uit onderzoek is ook gebleken dat hoe je, zeg maar, zo'n proces doorloopt op basis van je gut feeling, dat er waren drie categorieën mensen. Er waren mensen die direct de beslissing namen. Nou joh, dat ga ik doen. Er waren mensen bij die gingen tot aan het energielabel alles uitpluizen en zeggen van, nou, dan doe ik het ja of nee. En er waren ook mensen bij, een groep die verzamelde al die informatie, lieten dat gewoon eens door hun hoofd heen gaan, sliepen er een nachtje over of ging een rondje pingpongen of een rondje fietsen. En uiteindelijk maakten ze een keuze ja of nee. En die laatste groep, daar is toch het gebleken dat die vaak dan de betere beslissingen neemt. Dus ja, het verzamelen van die rationele informatie en dat is door je hoofd laten gaan en eigenlijk misschien wel, nou ja, denk ik de plekken langs je gut feeling duwen, zeg maar, dan komt daar een keuze uit. En dan weet je ook achteraf, of eigenlijk weet je vooraf, dat dat gewoon de juiste beslissing is. En dat kan zijn dat je het doet of dat je het niet doet.
Ja. En heeft dat dan ook nog iets te maken met spiritualiteit of het hogere, hetgeen we niet kunnen zien?
Ja, uiteindelijk denk ik dat er wel zoiets is.
Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, een leuk voorbeeld is dat heel plat naar een sales traject. Stel dat jij een mooie prospect hebt waar je binnen wil komen. Ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt. En je wil met die klant een afspraak. En dat lukt maar niet en dat lukt maar niet. En uiteindelijk komt er een afspraak en dan wordt twee keer afgezegd. En ik, ja joh, ik wil bij die persoon aan tafel komen. Ik wil die klant binnenhalen, want ja, dat staat in mijn doelstellingen. Of nou, noem maar op waarom je dat wil. En dan ben je misschien een paar maanden verder. En uiteindelijk komt die dag dat je bij die klant aan tafel zit. En dan zegt hij zowaar, joh, nu je hier zit, gisteren had ik het volgende vraagstuk. Kun je me nou vandaag bij helpen? Hm. En dan denk ik achteraf, ja joh, als ik hier 3 maanden eerder gezeten had, was ik misschien nu al uit het gezichtsveld geweest, waardoor hij de concurrent gebeld had. Dus ik heb nu voor mezelf zoiets van, joh, als processen stokken op de een of andere manier, en je denkt vanuit je emotie, ja, shit, ik wil dat toch wel versnellen. Joh, het zal ergens goed voor zijn. En dat ergens goed voor zijn, dan komt er gaandeweg zo'n proces ergens een positieve konijn uit de hoge hoed, waardoor je wel in één keer zaken kunt doen met elkaar. Dus die timing is dan wel heel belangrijk en dat geduld hebben. Dus ja, dat komt echt heel vaak voor. En dan zie je dat men dan zegt van, ja, het zal ergens goed voor zijn, of het universum regeert, weet je al. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Hmm. Ik had het toevallig deze week nog. Ik zat gisteren bij een nieuwe klant voor een van mijn bedrijven. En ik zat vandaag in een online sessie. En zowaar haakte de directeur van dat bedrijf aan. En ik vroeg haar.
Dat is toch gewoon toeval dan?
Ja, alleen dat is toeval. Alleen waarom is het nu zo dat die afspraak van gisteren niet morgen is of 4 weken geleden, dingen lopen zoals ze lopen. Ik vind dat je, dat ben ik met je eens dat toeval is, maar uiteindelijk gaat het om je eigen gut feeling, dat je moet realiseren dat, ja, processen lopen gewoon zo.
Ja. En hoe kun je dit gebruiken in je ondernemerschap? Het geloof, als je het zo wil noemen.
Ja, dat kun je eigenlijk 100% gebruiken in je ondernemerschap, omdat je daar een bepaald geduld mee creëert voor jezelf, een bepaalde rust mee creëert voor jezelf. En zorg dat de doelen die je wil halen en de focus die je hebt op je hogere doel, hè, waarom je onderneming er is of welke impact je wil maken, je enorm gaat helpen om die focus te houden op dat hogere doel.
En, wat is jouw hogere doel?
Nou, persoonlijk voor mij, als je kijkt naar nu de investering die ik heb lopen, vind ik het super gaaf als ondernemingen en ondernemers en de medewerkers enorm kunnen groeien. En of dat nu in omzet is of in hun eigen ontwikkeling, dat vind ik eigenlijk niet zo spannend. Want eigenlijk zie je dat die omzet of die resultaten volgen vanzelf. En je vroeg me, waar kun je nog dingen leren of wat zou je voor jezelf nog zien als ontwikkeling? Is daar nog beter in worden? En ik denk dat dat wel mijn hogere doel is. Ja, dat je meer impact kunt maken met datgene wat je bereikt hebt.
Ja. Nog even terug naar je boek, hè, want daar hadden we het natuurlijk ook over. Is dit een soort van bijbel die je ook gebruikt bij de bedrijven waar je in participeert? Je zegt van jongens, zo gaan we het doen. Dit is hoe ik erin sta.
Nee, want dan zou ik als aandeelhouder me bemoeien met hoe het bestuurd moet worden. Dus dat doe ik niet.
Oké, maar wat zijn jouw basisregels? Hè? Je zou kunnen zeggen de 10 geboden van business. Wat staat er bij jou in de top 3?
Ik denk dat het belangrijkste is dat je met mensen samenwerkt die een bepaalde stevigheid in het leven hebben. Hè, dus die autonomie hebben, dat is eigenlijk de eerste pijler. Je moet wel zorgen dat je jezelf, je thuis en je speelveld, zoals ik het omschrijf, in balans hebt voor jezelf. Dat vind ik een hele belangrijke, dat zo is. Uiteindelijk vind ik ook dat je op een bepaalde manier het geduld moet hebben om te kunnen bouwen aan zo'n onderneming. En ik denk de laatste is heel belangrijk dat je continu gaat voor een win-win situatie met je medewerkers en een win-win situatie gaat met je klanten. En op het moment dat je dat in je DNA hebt zitten, ja, dan past dat bij mij, zeg maar. En dan vind ik het ook leuk om daar aan mee te bouwen.
Klinkt goed. Wij gaan richting afronding. Maar niet voordat we nog even een groeitip hebben gedestilleerd uit jouw boek. En dat is misschien een ingewikkelde, maar wat is nou iets wat jij de luisteraar gunt als ze één les mogen meenemen uit jouw boek Zaken doen op gevoel?
Ik denk dat in deze tijden het heel belangrijk is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Als je als ondernemer of als medewerker of als klant, laten we kijken vanuit ondernemerschap, jezelf kwetsbaar opstelt en eigenlijk van buiten naar binnen denkt, dan bereik je sowieso de klant veel sneller. Mm-hmm. En het kan dus zijn dat je met je onderneming in de problemen zit door deze situatie. Zorg dan dat je met je klanten in gesprek gaat, met nieuwe klanten in gesprek gaat, met je bestaande klanten in gesprek gaat. En geef ook gewoon aan van, we zitten in deze situatie, we vinden elkaar aardig, maar hoe kunnen we er zorgen dat we duurzaam met elkaar kunnen blijven werken? En ik merk dat heel veel bedrijven, heel veel ondernemingen, zeg maar, leven in hoop van, het zal wel goed komen. Maar het kan zomaar zijn dat jouw product of dienst misschien wel toe is aan vervanging. En dat zo'n crisis dat nu versnelt. Dus op het moment dat je je kwetsbaar opstelt en dat gewoon eens echt kritisch gaat bekijken en spreekwoordelijk naakt voor je klant gaat staan, dan hoor je ook echt wel waarom ze je leuk vinden, waarom ze zaken met je deden. Hmm. En misschien vind je wel haakjes waarom ze zaken met je willen doen. En op het moment dat je dat ook deelt met je medewerkers, dan komen daar dus hele verrassende ideeën naar voren. En als leidinggevende of ondernemer is het natuurlijk best wel moeilijk om te zeggen, ik ben hier wel de baas, maar ik weet het misschien ook even niet meer. Zou je me willen helpen? En ik noem dat in mijn boek Poquito gedrag. Nou, kom van die berg af en zorg dat je met je medewerkers in gesprek gaat. En dan zul je ervaren dat er heel veel creativiteit en heel veel inventiviteit in zit. Waardoor uiteindelijk kan er iets heel moois ontstaan. En hoe gaaf is het dan dat zo'n medewerker later kan zeggen op de verjaardag van, dat heb ik bedacht. Dan groeit je onderneming enorm.
Ja. Mooi advies, dankjewel. Nou, hartstikke bedankt Marcel voor dit gesprek. We gaan nog even gezellig nakletsen. En dank voor je input.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel dat je weer geluisterd hebt naar de Groeivoer podcast. En als je enthousiast bent over deze aflevering, dan wil ik je van harte uitnodigen om even een review achter te laten. En ik beloon elke review ook met een review van jou, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbeveling op LinkedIn. Je kunt de podcast natuurlijk ook altijd sturen naar vrienden en vriendinnen die hier mogelijk iets mee kunnen. Dank voor je aandacht, leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.